Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Waarom zijn we eigenlijk niet in Manchester?
Ja, we zitten even tussen de ene trip en de andere in. En ik heb wel speciaal voor de gelegenheid Manchester weer besteld.
Ja, de douchekraan opengezet.
Ja, ja, dan komen we toch een beetje in de stemming.
We're going to start though with this huge story. Huge story.
I've got Vito, the scouts got Vito, Vito, the owner, obviously.
Je hebt ook nog een directeur voetbal negotiations. Je hebt een directeur voetbal operations. Voetbal operations.
Inside, inside, inside. Old traffic.
Het is een van de grootste, misschien wel de grootste voetbalclub ter wereld, Manchester United. Een klassiek Brits bolwerk met een mondiale uitstraling, anno 2024 geleid door Erik ten Hag uit Haaksbergen. Maar het verval is ongekend. De club van Bobby Charlton, Matt Busby, Alex Ferguson, David Beckham, Eric Cantona en Ruud van Nistelrooy is inmiddels aan alle kanten voorbijgestreefd. Geld genoeg. Daar ligt het niet aan. Maar op alle andere fronten stortte Manchester United volledig in elkaar. Hoe kan dat? En hoe moet dat ooit nog goedkomen? Met Sjoerd Mossou duik ik in deze podcastserie in de ongelofelijke ondergang van Manchester United, maar ook in de wederopbouw.
Key news from Manchester United, who are set to officially confirm that John Murta has stepped down as their football director after more than a decade of service at United.
John Murta is vertrokken.
Ja, dat is natuurlijk geen verrassing. Als mensen de eerste drie afleveringen geluisterd hebben, dan konden ze dat al wel een beetje aanzien komen. Is trouwens ook niet zozeer dat wij dat nou hebben geopenbaard. Dat was wel vrij duidelijk dat deze man, de voetbaldirecteur van Manchester United, dat die zou gaan sneuvelen. De Ineos mensen zijn aan boord, hè? Dat is ook bekend. Kijk, Murto, dat is wel een apart verhaal. Die was eigenlijk een supporter van United. Hij stond vroeger ook op de Stratford End. Dat is echt een soort lokale jongen. En die is destijds met David Moyes, toen Ferguson was vertrokken, is hij met David Moyes vanuit Everton meegekomen naar United, naar zijn droomclub. Had toen een vrij kleine functie nog, een soort scoutingsfunctie. Was eigenlijk nog een kleine jongen in de organisatie. En die is in de afgelopen 10 jaar op miraculeuze wijze omhoog gevallen eigenlijk. In allerlei verschillende rolletjes heeft hij gehad. En uiteindelijk, tot zijn eigen verbazing, was hij opeens de hoogste voetbalbaas van United. Nou ja, je hoeft maar naar de transferresultaten van de afgelopen 10 jaar te kijken om te zien dat dat niet heel succesvol is geweest. En Murto is een man die best wel het beste voor had met die club. Althans, wat je ervan hoort is dat het is best een prima vent. Maar absoluut niet het niveau heeft om op het internationale podium van het topvoetbal te opereren. Hij is geen oud profvoetballer. Dat is niet per se een ramp natuurlijk. Hè. Je hebt wel meer technische directeuren in het voetbal die niet een hele grote carrière hebben gehad. Maar hij heeft ook niet een heel groot netwerk opgebouwd vanuit zijn verleden. Hij is eigenlijk min of meer in deze functie gerold. En het is daarom ook volkomen logisch dat als, kijk, Ineos wil heel graag op alle posities de allerbest denkbare mensen, mensen met een bewezen staat van dienst. En dan kom je niet in de categorie Murto uit. Dat is eigenlijk, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is een beetje de Gerry Hamstra van Manchester United. Is het geweest de afgelopen 10 jaar. En dat bedoel ik helemaal niet marinerend, maar gewoon iemand die prima kan bij een club als Sheffield United, maar bij Manchester United is het wel een beetje te veel van het goede. Of te weinig eigenlijk.
Dat je 10 jaar lang een directeur hebt zitten die eigenlijk totaal ongeschikt is voor de topclub die je wil zijn, is toch ook wel
wel tekenend.
Ja, wel tekenend, maar ook wel bijna verdrietig van te worden.
Ja, moeten we wel bij zeggen dat hij pas vanaf 2021 echt de hoogste voetbalbaas was. Ook dat is tekenend. Kijk, United heeft meerdere voetbaldirecteuren, daar komen we straks nog wel op. Je hebt ook nog een directeur voetbal negotiations. Je hebt een directeur voetbal operations. Je hebt een technical director. Dus aan het aantal mensen ligt het niet. Dat is het probleem niet. En binnen die club van mensen zijn er steeds een paar mensen weer weggevallen. Dan is er weer iemand omhoog gepromoveerd. Dus die poppetjes zijn vrij veel gewisseld in de afgelopen 10 jaar. Dus Murto is ook, je kunt ook niet zeggen dat het allemaal de schuld is van Murto. Want er hebben meerdere mensen zijn daar allemaal bij geweest. Verschillende managers ook. Maar onder de streep is hij wel het symbool geworden voor het zeg maar falende transferbeleid van United. En daar gingen we het vandaag een beetje over hebben, toch?
Ja, daar wilde ik naartoe. Lieve Sjoerd, hoe kan het in hemelsnaam zo zijn dat zo'n club jarenlang uitblinkt in de verkeerde keuzes, verkeerde transfers, onmogelijke bedragen betaald? Het gaat alleen maar mis. Hoe kan dat?
Ja, dat is fascinerend, hè? Dat kun je bijna niet voorstellen. Iedere club heeft wel zijn een matige transferzomer waarbij je meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. En dat je een aantal spelers haalt die niet meteen slagen. Zie Amsterdam op dit moment.
Zit wel eens een missertje tussen.
Zit wel eens een missertje tussen. Maar ook bij andere clubs komt dat natuurlijk regelmatig voor. Maar 10 à 11 seizoenen op rij is wel een prestatie op zichzelf.
Ja.
Dus daar moet meer aan de hand zijn. Ja, kijk, als je dat een beetje gaat ontleden, en dat gaan we in deze podcast proberen te doen, dan zijn er denk ik een aantal heel duidelijke redenen voor. Een van die redenen is, hebben we net al indirect een beetje benoemd, en dat zit al een beetje in die John Murto. United heeft eigenlijk nooit een voetbaldirecteur gehad die in de top van het voetbal een soort uitgenaste, om een Guus Hiddink woord te gebruiken, uitgenast netwerk had in de absolute top. Je hebt een aantal van die voetbaldirecteuren, Bekri Stijn, Monchi. Dat zijn mensen die werken daar al jaren in die top. Die weten feilloos waar spelers beschikbaar zijn. Wat ongeveer de prijs van een speler zou moeten zijn. Wanneer je en bij welke zaakwaarnemer je op welk moment aan moet kloppen om op tijd te zijn om die speler ook daadwerkelijk binnen te halen. Dat lijkt allemaal heel makkelijk. Dat is zeker in de top is dat echt wel. Ja, daar moet je wel heel veel bagage voor hebben om dat te kunnen. Het is niet zo, zoals bij voetbalmanager, zoals je het spelletje speelt, dat je even denkt van nou weet je wat, ik bied een beetje op die speler en dan komt hij wel. Dat is absoluut niet zo. En juist op dat vlak heeft United eigenlijk altijd een soort autoriteit gemist. Murto hobbelde eigenlijk ook altijd achter de feiten aan. Er zijn meerdere voorbeelden van. Frenkie de Jong hebben we hier ook al eerder benoemd. Kwam die ook weer net te laat. Was de timing net niet goed om Frenkie ook daadwerkelijk bij Barcelona weg te plukken. Had in de eerste fase wel gekund. In de tweede fase gooide Frenkie zelf zijn kont tegen de krib en was het boek gelijk gesloten. Maar dat was wel weer typisch United. Gewoon net niet op tijd zijn met het rondmaken van een deal. Met het er een klap op geven. Is ook bij heel veel andere spelers gebeurd. Bij Jude Bellingham bijvoorbeeld waren ze ook weer te laat. Tchouaméni, ook zo'n mooi voorbeeld. Geweldige middenvelder van Real Madrid. En het Frans Nationaal Elftal. Was ook zo'n speler waar ze bij aanklopte. Ten Hag wilde die graag hebben. Samen met Frenkie de Jong. Zou een fantastisch middenveld zijn.
Ja, ik zit naar je te luisteren. Ik denk zo, die twee samen.
Ja, dan was je er al geweest.
Ja,
ja dan waren er een stuk minder problemen geweest.
Maakt het niet meer uit wie de linksback is.
Nee, maar toen klopte ze aan bij Tchouaméni. En dat was eigenlijk in het voorjaar van 2022. Ja, en daar werd eigenlijk wel een beetje om gelachen ook. Want die was al lang rond met Real Madrid natuurlijk. Ja. Dat was allemaal al bekokstoofd.
Ook dat hadden ze niet door.
Nee, dat, ze waren maanden te laat. En op dat vlak heeft United eigenlijk al jaren hobbelen ze achter de feiten aan. Gewoon het hebben van een netwerk. Wat heel gek is, want je zou zeggen qua status van de club, ja, hoor je bij die elite. Is het niet zo moeilijk om als Manchester United tussen de directeuren van Juventus, Paris Saint-Germain en Barcelona te zitten. Je zou denken dat het heel makkelijk is.
Ja.
Maar ze hebben daar nooit de manschappen voor gehad. Dus dat is eigenlijk, nou ja, dat zou je kunnen zien als het eerste probleempje. Maar er zijn er meer.
Ja, er zijn er meer. Om maar eens even een ander groot probleem aan te snijden. Wat ook door de jaren heen heel erg duidelijk zichtbaar is geweest. En dan moeten we eigenlijk terug naar Ferguson. De macht van de manager.
Ja, in de oude situatie was Ferguson de alles bepalende leider. Samen met David Gill, de directeur die hem in de rug steunde. Bepaalde Ferguson natuurlijk gewoon het transferbeleid. Die bepaalde wie er kwam. Die bepaalde wie er wegging ook. Niet onbelangrijk. Daar weten Jaap Stam en Ruud van Nistelrooy weten daar nog alles van. Maar die had daar een perfect gevoel voor. En die was echt een ouderwetse Engelse, Britse manager die dat gewoon helemaal zelf deed. En ook Ferguson heeft miskopen gedaan. Hè? Laten we dat even duidelijk stellen. Hij schoot ook niet altijd raak. Maar die organisatie van United was volledig gefocust op die manager. Manager, zeg het maar wie er moet komen. En David Gill ging onderhandelen En dan was het bij wijze van spreken klaar. Zo simpel zat het voetbal destijds nog wel in elkaar.
Ja.
Het probleem was dat die focus op die manager, die is er eigenlijk altijd gebleven bij United. Dus steeds als er een nieuwe manager kwam, dan keek de organisatie eerst naar die manager. Van, zeg het maar, wie wil je hebben? Dat gebeurt dan natuurlijk op zich bij meer clubs wel. Hè. Je wil een trainer het vertrouwen geven door hem de spelers te laten halen met wie hij graag wil werken en met wie hij een soort voetbalfilosofie kan ontwikkelen. Dus dat is niet heel raar. Zolang dat maar niet alles bepalend wordt. En dat was altijd, of is heel vaak het punt geweest bij United. In een veranderende tijd zijn ze blijven hangen aan een zeg maar oude structuur met een manager die alle zeggenschap heeft. En je ziet dat ook heel duidelijk terug als je een beetje de tijdperken nagaat van de afgelopen 10 jaar. Je hebt eerst natuurlijk Moyes gehad. Nou ja, die bracht bijvoorbeeld ook een typische United aankoop Marouane Fellaini mee van Everton. Een speler die eigenlijk het niveau niet had voor United.
Nee.
Daarna kwam natuurlijk Van Gaal. Nou, die haalde de Memphis Depay. Die haalde Daley Blind. Die haalde Bastian Schweinsteiger. Oude bekenden. De ene wat meer geslaagd dan de andere. De meeste trouwens niet echt. Maar ook Van Gaal kreeg natuurlijk best wel veel macht daarin. En ook daarin werd echt naar de manager gekeken van zeg het maar, wat wil je hebben? En dan kwamen die spelers, of niet, maar vaak ook wel. Mourinho haalde Matic, die haalde Pogba, die haalde Zlatan. Solskjaer, die haalde Maguire, die haalde Sancho, die haalde Ronaldo terug. Dus die managers die waren heel bepalend in het transferbeleid. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er eigenlijk nooit één lijn was. En je ziet ook dat de huidige selectie van United is echt een lappendeken van al die verschillende managers. Daar heeft Ten Hag nog steeds mee te maken.
Ja.
Sommigen zijn er nog steeds. Luke Shaw die werd gehaald door Van Gaal. Martial werd gehaald door Van Gaal. Die zijn nog steeds aan boord. En zo heeft iedere manager zijn stempel mogen drukken op die selectie. Waardoor die hele selectie eigenlijk iedere vorm van coherentie eigenlijk mist. Dat is heel duidelijk bij United altijd een probleem geweest. Dat laten we niet vergeten ook. Den Haag mocht natuurlijk veel bepalen. Te veel misschien wel.
En die heeft natuurlijk het voorbeeld Anthony aan zijn kont hangen in negatieve zin.
Zeker. En dat geldt ook voor Martinez. Dat geldt in zekere zin ook voor Amrabat en Onana. Die heeft heel erg veel spelers ook weer gehaald uit zijn eigen netwerk. En het punt is een beetje dat dat is niet alleen met Den Haag zo geweest. Dat gold ook voor bijvoorbeeld Van Gaal. Het wordt die managers ook een beetje in de maag gesplitst. Als jij een heel goede technische directeur hebt die heel duidelijk weet op wat voor manier je wil voetballen, die een bepaalde clubfilosofie uitdraagt en die daar toch leidend in is, in samenspraak altijd met de manager, maar wel met een soort duidelijke lijn die bewaakt, dan komt ook niet alles uit een soort wanhoop alsnog op het bordje van de manager.
Nee, het is ook een beetje kip-en-ei verhaal natuurlijk. Hè?
Als je
een goede technisch directeur, of hoe je hem dan ook noemt, als je een goede hebt, een stevige wat jij zegt, dan kan je binnen die lijn gaan discussiëren. En dat was natuurlijk volledig weg.
Exact. En kijk, als zo'n manager uit kracht dan zijn eigen spelers mag halen, dus spelers uit zeg maar de buitencategorie, even het Frenkie de Jong voorbeeld nog een keer, daar is natuurlijk niks mis mee.
Nee.
Dat Ten Hag boven alle namen Frenkie de Jong schreef. En als je die vervolgens haalt, dat is natuurlijk niet erg. Hetzelfde geldt voor Van Gaal. Stel dat hij in die periode had gezegd, ik wil per se, die was toen ook net iets te oud, denk ik al. Maar stel dat hij had gezegd, ik wil per se Wesley Sneijder hebben. Want dan kan ik alleen maar op die manier, kan ik alleen maar het voetbal spelen dat ik wil. Is maar even een lukraak voorbeeldje. Daar kun je natuurlijk best naar luisteren, daar is niks mis mee. Maar als het uit zwakte voortkomt, namelijk een beetje vanuit de gedachte, we weten dat ook niet meer, manager, weet jij nog iemand? Dan heb je natuurlijk wel een probleem. En dat is in het geval van Ten Hag ook heel vaak gebeurd. Dus we moeten nog een verdedigende middenvelder hebben. Een backup Casemiro. We hebben er 5 geprobeerd. Die zijn allemaal niet gelukt. Weet u nog iemand, meneer de manager? En dan komt Amrabat. Dat is natuurlijk wat je niet wil. Op een gegeven moment moet het beleid van de club natuurlijk bewaakt worden door iemand die daarboven staat. En daar wil Ineos uiteindelijk ook weer naartoe. En nogal logisch ook. Die willen eigenlijk van Ten Hag, de manager, veel meer een headcoach maken. En precies door de lessen uit het verleden.
Ja. Ik moet altijd aan die Glazer family denken. Op het moment dat die zijn binnengekomen, dat was eigenlijk, het ging helemaal, die Glazers niet over het voetbal natuurlijk.
Volkomen terecht dat je dat aandraagt. Die kwamen in 2005 kwamen die binnen. Vanaf dat moment is United echt een bedrijf geworden. Ze hadden geen enkele affiniteit met voetbal. Ze waren vooral geïnteresseerd in de omzet van United, die natuurlijk gigantisch was en heel succesvol was. En daarmee is eigenlijk het voetbal-DNA van de club een beetje aan de kant geschoven. Het vertrek van Ferguson deed de rest, een aantal jaren later. Dat zorgde er helemaal voor dat verdween. En vanaf dat moment, Ed Woodward werd de nieuwe directeur. David Gill ging weg, hebben we ook eerder benoemd. Woodward was eigenlijk gewoon een commercieel directeur. Dat was een bankier, een commerciële man. En die werd opeens de hoogste baas van United in het kielzog van de Glazers. Gevolg, en dan kom je toch weer bij die beroemde quote van Louis van Gaal. Nog één keer?
Ruim nog één keer in.
Ja. Manchester United is een commerciële club. En dat zijn moeilijke keuzes voor een coach. Je kan beter gaan naar een voetbalclub.
En dan? Beter in de Bundesliga eerst? Of?
Nou, ik ga niet zijn carrière begeleiden. Dan belt hij mij zelf wel op. Want we hebben wel soms gesprekken met elkaar. Maar ja, hij moet kiezen voor een voetbalclub en niet voor een commerciële club.
Ja, wat Van Gaal hier zegt, dat klopt natuurlijk volledig. En dat is ook de kern van het probleem, of van een heel belangrijk probleem. Het ging bij United alleen maar om commercie. Althans, het sportieve succes stond niet meer boven alles. De club was al aan het afglijden, er waren al minder successen. Maar onder de streep draaide het nog steeds een fantastische omzet. Dus de Glazers dachten, prima zo, geen enkel probleem. Woodward vond het ook wel prima, die zag ook het probleem niet. Die dacht van, nou, dat succes komt wel weer een keer. En voorlopig halen we nog uitstekende resultaten, dus niks aan de hand. De focus van die club was totaal verkeerd. Van Gaal herkende dat al heel snel. Die voelde aan alles dat het niet alleen om voetbal ging. Hij merkte ook bij de keuzes voor spelers dat er heel vaak gewoon commercieel gedacht werd. En wij hebben dat vaak vertaald, ook al in de eerdere aflevering, als de verkoop van shirtjes. Eén kanttekening bij maken toch even. Het is niet zo letterlijk dat als je een speler koopt als club, in dit geval United, dat je dat terugverdient direct met shirtjesverkoop. Want de verkoop van shirt komt vooral ten goede aan de kledingsponsor, aan Adidas in dit geval. En daarvoor was dat Nike.
Okay.
Maar in een breder perspectief, en daarom is dat shirtjes verhaal een beetje een metafoor, is het natuurlijk wel belangrijk dat een club een bepaalde commerciële waarde houdt, waardoor het grotere sponsorcontracten af kan sluiten met de Adidassen van deze wereld. Dus ja, het is niet directe shirtjes, maar wel in indirecte zin is dat een hele belangrijke maatstaf geworden binnen United. Haal je spelers waarvoor de fans in heel de wereld hun geld uit willen geven. Dat is eigenlijk waar het op een gegeven moment steeds meer om ging draaien. Kijk, in de Ferguson-tijd had je natuurlijk ook David Beckham al. En had je ook Cristiano Ronaldo al. Maar die waren er primair wel voor het voetbal. En op het moment dat ze het voetbal niet meer brachten, mochten ze weg.
Ja.
Maar die hadden en commerciële waarde en dat waren geweldige spelers. Cantona niet te vergeten, ook zo'n type. Daarna.
Maar dat begon heel duidelijk bij het voetbal.
Ja.
Ze waren goed genoeg. Ze hadden een plek in dat elftal. Ferguson had een idee met ze. En dat was het begin.
Precies.
Dat is lang niet bij iedereen zo geweest.
Nee, exact. En dat is het voorbeeld eigenlijk. Van Gaal klaagde er al over. Maar het ultieme voorbeeld van het probleem van United zat hem in de transfer van Paul Pogba. Die kwam in de Mourinho-tijd, dus na Van Gaal. En Pogba was een paar jaar daarvoor, ik dacht maar 3 jaar zelfs, transfervrij weggegaan. Dat maakte het nog pijnlijker.
Ja.
Hij was eigenlijk al heel jong opgepikt door United. En op het moment dat hij doorbrak, haakte hij eigenlijk net niet aan. Althans in de ogen van United. En die hebben ze gewoon gratis laten gaan. Vervolgens kopen ze hem terug voor meer dan 100 miljoen pond. Dat was om meerdere redenen heel merkwaardig. Ten eerste, en dat is niet onbelangrijk, Pogba was een geweldige speler op dat moment. Grote status, Franse topspeler, bij Juventus geweldig gedaan. Maar die zat in een prijskategorie die geen enkele andere club in Europa eigenlijk kon betalen. Dus er was op het moment dat ze hem wilden halen amper concurrentie voor Pogba. Dan zou je zeggen, dat is ideaal. Want dan hoeven we niet tegen elkaar op te gaan lopen bieden.
Ja.
En dan loopt dat niet helemaal uit de hand. Klein detail. Pogba had Mino Raiola als manager.
Aha.
Ja. En dan kom je al in een andere situatie. Want Raiola voelde natuurlijk perfect aan dat Pogba niet alleen werd gehaald omdat hij een goede middenvelder was, maar ook omdat hij de commerciële waarde van Manchester United moest gaan vertegenwoordigen. Pogba was in die jaren een soort NBA-achtige voetballer. Een NBA-ster, een MTV-pop-icoon voor een heel grote doelgroep. Hij was eigenlijk de moderne voetballer, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Rapmuziek, kleding, streetwear. Daarin was Pogba in die jaren, je kunt het je nu misschien niet meer voorstellen, maar dat was wel echt zo, was echt een icoon. En dat was een van de redenen dat United hem graag wilde hebben. Niet alleen als voetballer, maar ook vanwege zijn waarde. Raiola voelde dat feilloos aan. Die voelde aan alles en merkte aan alles dat ze hem dol en dol graag wilden. Als de nieuwe ster. En is die prijs maar op gaan drijven en op gaan drijven en op gaan drijven. Heeft daar zelf voor zichzelf ook nog een geweldige deal van gemaakt.
Ja, dan kon je hem wel toevertrouwen.
Ja, er is nooit een transfer geweest in de geschiedenis van het voetbal waar een zaakwaarnemer meer aan heeft verdiend dan aan die transfer.
Oh nee, is dat zo? Ja.
Tientallen miljoenen voor Raiola zelf. Maar goed, United was zo gek.
Was dat legaal?
Ja hoor, dat was wel legaal. Althans, met die zaakwaarnemers is het altijd een beetje grijs gebied. Maar er zijn geen regels overtreden. Nee, okay. Het is ook algemeen bekend dat daar heel veel aan verdiend is door Raiola. Ja,
is gewoon goed gedaan.
Nou ja, op zijn manier wel. Ja. Ja, hij heeft dat fantastisch uitonderhandeld. Dus United betaalde de absolute hoofdprijs voor Pogba. En tekenend ook voor die transfer was eigenlijk de presentatie van de speler. Er is denk ik nooit meer een speler op zo'n gelikte, ja, bijna showbiz-achtige manier gepresenteerd als Pogba destijds. Zijn presentatie viel eigenlijk samen met een Adidas commercial en een MTV muziekclip. Dat was met elkaar geblend en op die manier werd de transfer van Pogba bekend. Look man, I'm the one they all fear. I was the man of the year last year. I'm the man of the year for the second year straight, like nobody don't compare. And I'm sitting on the top and I'm looking straight down, like hold on, is anybody there? Shut down Malia, shut down Iceland, oh my god, it's not fair. Look man, I was on the roads when Dizzy me stop that. You're not a bad boy, stop that. Paintings on my WhatsApp.
Yeah, they love when I drop that.
I put my city on my shoulders. You ain't cold, I'm cold, I'm the coldest. Got my Adidas creps with my knee go top, you can't get this yet, man, I joke. Yeah, look, I made a tune with Nick Jonas. They said I sold out, that's bogus. I do a fire in the park, 3 million views. Now it's album time when I focus. Kill him with a Stingman sound, Stingman flow, Stingman down. Kill him with a Stingman sound, Stingman flow, Stingman down. Ja, en als je dit clipje terugkijkt en hoe tof het ook gemaakt is, want het ziet er gewoon
waanzinnig.
Dit is zo tekenend voor het United van die jaren. En eigenlijk voor wat United geworden is. Dit is precies wat Van Gaal bedoelde. Haal je een speler nou primair omdat hij een geweldige voetballer is? Of haal je hem omdat je in hem een soort pop-icoon ziet?
Ja, een merk.
Een merk, ja. En dat is in het geval van Pogba daar heel duidelijk gebeurd. En in meer gevallen. Van Gaal kreeg ook Di Maria in zijn maag gesplitst. Zlatan Ibrahimovic was natuurlijk ook typisch zo'n speler die het niet heel slecht gedaan heeft, maar wel een speler die de merkwaarde van United moest optillen. En zo hebben we die eigenlijk altijd gehad. Ronaldo die weer terugkwam, was ook zo'n voorbeeld. Maak je puur een voetbalbeslissing of neem je puur een voetbalbeslissing? Of kijk je uiteindelijk naar de commerciële waarde van spelers? En dat is onder de Glazers en hun directeur Woodward veel en veel te vaak gebeurd.
Ja. Even daarbij gezegd, het is natuurlijk vanuit het perspectief van de Glazers buitengewoon succesvol geweest. Hè?
De omzet van United is nog steeds volgens mij de hoogste ter wereld. Voor een club die al jaren in de subtop speelt.
Ja.
Dat kun je bijna niet voorstellen, maar zo sterk is dat merk dus geworden en gebleven. Dus op dat vlak, ja zeker. Ze zijn altijd grote sponsors blijven trekken. Internationaal, ze waren ook altijd een voorloper. Dus ze hebben de markt in Azië eigenlijk als eerste veroverd. En zijn daarin nog steeds leidend. Het wordt natuurlijk ergens een beetje triest als je ieder jaar vierde, vijfde of zesde wordt. En ja, je enige prijs die je wint, die is voor de hoogste commerciële omzet.
Ja.
Dus niet de essentie van een voetbalclub op zich.
Nee. Nee, maar om maar te blijven zeggen dat de Glazers ja, die essentie natuurlijk ook gewoon onbelangrijk vonden.
Zeker, en dat is ook waarom ze zo enorm gehaat waren natuurlijk bij de aanhang van United. Zij trokken heel veel geld uit die club. En investeerde, in de ogen van de fans althans, veel te weinig in het sportieve verhaal, in het succes.
Ja.
Ze hebben vooral verdiend aan United. En dat doen ze nog steeds. En dat maakt het ergens heel pijnlijk. Want je wil een eigenaar. Kijk, tuurlijk, iedere eigenaar wil uiteindelijk er een financieel succes van maken. Maar vooral een sportief succes. En de Glazers hebben het eigenlijk omgedraaid. Die hebben al die winsten die United boekte, hebben ze min of meer uit de club gezogen. En ja, dikke scheid aan de supporters.
Er wordt altijd gezegd, het is een totaal ongeïnformeerde zooi. Ze hebben geen kennis in huis bij Manchester United over de spelersmarkt. Ze hebben geen idee wat ze moeten en daardoor betalen ze veel te veel.
Ja,
dat klopt niet helemaal.
Het is heel lang het beeld geweest dat United eigenlijk geen technische leiding had. Geen voetbaltechnische leiding, dat er alleen een commerciële leiding was. Die indruk snap ik, eigenlijk precies om wat we net allemaal geschetst hebben.
Ja.
Maar het is niet zo dat er geen voetbaldirecteuren en voetbalmanagers waren in de afgelopen 10 jaar. Integendeel zelfs, er waren er eerder te veel. En om dat even te illustreren, is het misschien aardig om even naar Solskjaer te luisteren. Die in een interessant interview zijn visie gaf op het transfer- en scoutingsbeleid van United.
When you sign up to something and of course you've got bosses. And it wasn't like David Gill and Sir Alex Ferguson when they two just ran the whole thing. There was more departments above me that I had to go through to get decisions made.
Nou, wat hier aardig aan is en hij schetst dat denk ik wel goed. Er waren eerder te veel mensen dan te weinig. Er was eerder te veel informatie dan te weinig informatie. Als jij met twee mensen gaat zitten over een speler, dan vindt eentje hem goed en eentje vindt hem misschien iets minder goed. En dan is de discussie nog vrij goed te behappen. Met z'n drieën lukt ook nog wel. Maar zit je met 15 man aan tafel over één speler, dan loop je het risico dat je het allemaal of te veel met elkaar eens wordt, of te veel met elkaar oneens wordt, maar dat er uiteindelijk geen beslissing wordt genomen. En juist als het om het halen gaat van grote talenten, Haaland is daar een beroemd voorbeeld van, Solskjaer heeft het daar ook vaak over gehad. Is er iemand die uiteindelijk op die knop durft te drukken van we gaan ervoor? Of ga je nog een keer vergaderen en nog een keer vergaderen? Of ga je er nog wat scoutingrapporten bij halen? En dat is ook een typisch United probleem. Mensen hebben zichzelf eigenlijk suf vergaderd over spelers. Waardoor je iedere keer net te laat kwam. Of waardoor je iedere keer net de verkeerde keuze maakte. En dat wijkt nog wel af van het algemene beeld dat er geen technische mensen waren. Die waren er wel, of die zijn er wel, nog steeds. Want ook nog steeds, kijk, we hebben het even over Murto, maar even een klein sprongetje. Je hebt niet alleen Murto, je hebt ook nog Andy O'Boyle. Dat is de deputy football director. Dan heb je Darren Fletcher, de oudspeler. Dat is de technical director, noemen ze dat. Dan heb je een director of football negotiations, net al even benoemd. Dat is Matt Hargreaves.
Dat vind ik een geweldige titel.
Goed, hè?
Ja.
En dan heb je nog een director of football operations. Dat is David Harrison. Dan heb je nog een director of football insights and innovations. Dat is Richard Hawkins. En dan heb je nog een director of data science. Dat is Dominic Jordan. Dus je kunt niet zeggen dat ze te weinig mensen hebben.
Nee.
En dit hebben we ook eerder benoemd, dat United is zo'n ongelooflijk logge organisatie met zoveel mensen. Want hieronder zitten ook allerlei mensen. Kortom, iedere afdeling is overbemand. Er zijn al te veel afdelingen en er zijn ook nog eens te veel mensen per afdeling. Kortom, als je snel tot beslissingen wil komen, je moet snel handelen op de transfermarkt. Je moet snel een keuze maken. Gaan we voor deze speler of gaan we niet voor deze speler? Dan moet je korte lijnen hebben. En het tegenovergestelde is waar. Nou ja, precies wat Solskjaer al schetste.
Ja.
En waar ook Erik ten Hag in de afgelopen, wat is het, bijna al 2 jaar voortdurend tegenaan is gelopen. Dat het duurt gewoon te lang voordat er een beslissing genomen is. Er wordt steeds te lang getwijfeld, te lang vergaderd, waardoor je uiteindelijk achter de feiten aanloopt.
Ja. Solskjaer heeft het in dat Sky Sports interview van enige tijd geleden, heeft hij het ook wel over dat er veel te veel veto recht is uitgedeeld.
Yeah, obviously I come up with names as well when you watch players, and but they've got to be really well scouted. And then we sit, and then I've got veto, the scouts got veto, the owner, obviously, who pays.
Those three vetoes. We talked about that a few weeks ago, about veto, who has the veto. So you're talking about multiple vetoes right the way up the chain.
So you never, I never signed a player that I didn't want.
Okay.
Mm. And the scouts never said yes to a player they didn't want. And obviously the owner or Ed, they never signed players that they weren't comfortable signing.
But Ed wouldn't have a veto.
No, Ed didn't.
A financial veto, maybe.
But it was just the scouts and the manager.
Iedereen heeft vetorecht, ja.
Ja, exact. En dus als,
gaat
je dan,
niet.
Als je dan Haaland scout... Hè,
het is wel leuk om dat voorbeeld even te benoemen.
Ja, precies. Kijk, Haaland was een jonge speler. Solskjaer was helemaal weg van hem. Niet zo gek ook, die kenden elkaar.
Landgenoten voor de duidelijkheid.
Ja, dus die had hij natuurlijk al heel snel gespot. Maar als je inderdaad 12 mensen hebt die een eventueel veto... Ik verzin even 12, het kunnen er iets minder zijn geweest. Maar als je 12 mensen hebt die een veto hebben... dan ga je bij Haaland natuurlijk altijd dingen vinden die niet goed zijn.
Ja.
Het is een geweldige spits, maar hij heeft niet een hele fijne techniek. Dus als er eentje zegt, ik spreek mijn veto uit voor deze speler... want hij heeft geen fijne techniek, dan is het eigenlijk al voorbij, het moment... En dan gaat hij naar een andere club. En uiteindelijk ging hij natuurlijk naar Red Bull.
Ja.
Jude Bellingham, zelfde, zat bij Birmingham City. Nou ja, heel logisch dat een club als United zo'n speler binnenhaalt. Ook daar gold een beetje, doen we het of doen we het niet? Kunnen we die tune erin gooien? Nee, hè?
Doet hij het of doet hij het niet?
En uiteindelijk toch niet gedaan, weet je wel?
Nee.
En dat is wel heel pijnlijk. En wat ook een heel pijnlijk voorbeeld is van in omgekeerde zin. Er is ook een speler geweest over wie ze het juist helemaal eens waren. Die ze uitvoerig hebben gescout. Waarover de rapporten lyrisch waren. En waarbij ze echt het gevoel hadden, nu hebben we er een. Daar staat iedereen in de organisatie achter. Die is jong, dus die gaat ons de komende jaren beter maken. Hier gaan we flink voor betalen, maar dit gaan we zeker terugverdienen. Kan niet mis. Jadon Sancho.
Ja, maar daar hebben ze 2 jaar over gedaan, hè?
Om hem te halen.
Om hem te halen, uiteindelijk. Ja.
En uiteindelijk doen ze het. En hij was nog steeds hartstikke jong. Ze kopen hem van Borussia Dortmund. Ook weer voor veel te veel geld.
Ja.
Maar wel met een soort gedachte. En dan zul je altijd zien, in het totaalplaatje van United... mislukt hij dan toch? En dat had ook met alle andere zaken te maken. Was het wel een prof? Is het wel een jongen die mentaal geschikt is voor het internationale topvoetbal? En uiteindelijk uitgerekende speler waarvan ze echt het idee hadden van... nou, nu is het allemaal gelukt. Nu zijn alle groene vinkjes zijn gezet. We zijn op tijd, we hebben hem binnen. Dit moet hem worden. Mislukt het ook weer.
Ja.
En dat is natuurlijk ook aan de hand. Kijk, dat geldt voor iedere club op ieder niveau... matige spelers kunnen heel goed worden met een goede trainer en met een heel duidelijke voetbalfilosofie. Arne Slot haalde de finale van de Conference League met spelers waarvan iedereen van tevoren dacht dat zij gewoon hooguit subtoppers in de Eredivisie. Dus het gaat natuurlijk uiteindelijk ook om de filosofie van het geheel. Goede spelers zien er soms slecht uit in een slecht functionerend elftal. En andersom kan ook. En dat is natuurlijk ook altijd aan de hand geweest bij United. Dat moeten we niet vergeten te benoemen.
Ja. Hierop voortbordurend, er is natuurlijk ook wel een hele grote tendens geweest dat je ziet dat er heel veel oude spelers, gearriveerde spelers, nog worden gehaald. Met name voorin.
Ja, dat klopt. En kijk, daar kun je op een paar manieren naar kijken. Kijk, United is natuurlijk de top in principe. Dat zou het althans moeten zijn. Is het niet meer, maar dat is wel het uitgangspunt. In die Premier League heb je natuurlijk een aantal spelers nodig die gewoon altijd leveren. Je kunt niet zoals in Nederland, zoals Ajax het doet of zoals Feyenoord het doet en PSV ook, werken met te veel spelers die je nog moet ontwikkelen. Je kunt niet te veel gokjes nemen met een speler die er pas volgend jaar is. Met andere woorden, Haaland is al een atypische United, Heulund is al een typische United of een atypische United transfer, want dat is een speler die jong werd gehaald als spits. En die zich moest ontwikkelen tot een topspits. Of die dat misschien hopelijk nog gaat doen. Vaker hebben ze natuurlijk types gehaald als Ibrahimovic van Persie. Die wel succesvol was aan het einde van zijn carrière. Ferguson haalde van Persie. Weg bij Arsenal. Veel besproken transfer natuurlijk geweest. Als een soort garantie op goals. Nou, die leverden dat. Die maakten het waar. En die maakte United nog 1 keer kampioen onder Ferguson. Ze hebben Falcao teruggehaald in de Louis van Gaal tijd. Ze hebben Alexis Sanchez weggehaald bij Arsenal. Maar het grote risico is natuurlijk bij die categorie dat het een heel dun lijntje is tussen... zijn ze net over de top of gaan ze ons nog net dat laatste duwtje in de goede richting geven? En dat zijn vaak dertigers. Dat zijn vaak spelers die hun allerbeste jaren al hebben gehad. En dat is ook bij United inderdaad vaak mislukt. Falcao en Alexis Sanchez zijn mooie voorbeelden. Maar ook de tweede periode van Ronaldo was natuurlijk een sprekend voorbeeld in dat opzicht.
Ja.
Je haalt dan een speler waarbij je eigenlijk denkt van ja, dat moet een zekerheidje zijn. Daarom betalen we er veel voor. En blijkt het eigenlijk niet te zijn. Een transfer die niet is doorgegaan, maar waar Ten Hag wel een groot voorstander was en die ook precies in dit rijtje past, was natuurlijk Harry Kane. Daar dachten ze ook van, dat is een spits, daar weten we van in de Premier League. Die maakt sowieso 25 goals. En dat hadden we ook maar af moeten wachten. Maar dat was vanuit diezelfde gedachte. En dat heeft ook weer te maken, denk ik, met de positie van United in de voedselketen. Je kunt wel proberen om transferwaarde te creëren in de Premier League. Maar je hebt ook spelers nodig die gewoon bewezen goed genoeg zijn voor dat niveau. Alleen, dan heeft het heel vaak met timing te maken. Kan die speler het dan nog of kan die het niet meer? Is het net geweest? Alexis Sanchez, hebben ze ook allerlei toeren voor uitgehaald om die te halen. Die hebben ze precies gehaald op het moment dat hij eigenlijk klaar was.
Het verhaal is dat ze bij Arsenal daar echt om zaten te grinniken. Zij hadden al maanden het idee, ja, dit is hij is over de heel. Het is nu klaar.
Die jongen is klaar.
Hebben ze laatste paar maanden.
Die salaris hebben ze niet gegeven. Ja, dat is sprekend. En dus, Falcao...
14 miljoen pond, geloof ik, per jaar.
Ja, het zat hem vooral in het salaris, niet zozeer in de transfersom. Ja. Ze gingen hem geweldig betalen. Het was een soort ruildeal, hoe ze hem binnenharkten. Maar met name de salarissen, de maandsalarissen waren echt bizar. En die jongen heeft er helemaal niets van gebakken op Old Trafford. En hetzelfde geldt een beetje voor Falcao, net al even genoemd. Het was natuurlijk een absolute topspits. Maar die was al twee keer zwaar geblesseerd geraakt. Dus dan ga je je afvragen, als je zo'n jongen binnenhaalt, dat was in de verhaaltijd, kan die dat nog? Zit daar nog de rek in dat hij in de Premier League toch een hele moeilijke competitie is voor een spits, dat voor ons nog kan brengen? Nou ja, dat bleek ook een totale miskoop te zijn.
Ja. Harry Kane, dat is het voorbeeld wat je noemde. Ja, die presteert dus wel aardig nog bij een wat zwalkend Bayern München. Die gok had nog wel goed uit kunnen pakken.
Weer geen kampioen geworden. Nee, kijk, je snapt de gedachte ook wel. Hè?
Ja.
Het is niet zo dat het totaal onbegrijpelijk is. Het is niet onlogisch dat Ten Hag in het elftal dat hij had, dat hij dacht van ja, als ik er nu gegarandeerd 25 goals bij krijg en een speler aan wie je het spel een beetje kan ophangen, dat is Kane natuurlijk ook, dan zetten we een enorme stap vooruit. Dat is niet gek.
Als je daar Garnaccio, ben je al een stuk verder.
Precies, als je daar Garnaccio, jonge speler, Heulund een beetje bijzet, als je daar Kobbie Menu, die nu uit de jeugdopleiding is doorgebroken, als je die daar een beetje omheen zet, dan heb je een prima mix. Dus het is niet zo gek gedacht. Alleen in het verleden is gebleken dat het lijntje tussen succes en mislukking heel dun is.
Nou, jij liet mij een lijstje zien. Toen zei je, moet je eens kijken naar het transferresultaat van de afgelopen jaren. Dat is echt, nou ja, met alles wat je verteld hebt, is het misschien minder schokkend. Maar als je dat lijstje ziet, de afgelopen jaren, er is alleen maar verlies gemaakt. Ja. En niet een beetje ook.
Ja, en heel veel inderdaad. Kijk, als je een beetje naar de... Je kunt dat heel makkelijk opzoeken tegenwoordig. Maar als je een beetje kijkt naar wat er onder de streep overblijft, of eigenlijk niet overblijft, namelijk wat er binnenkomt en wat eruit gaat, dan scoort United al 10 jaar zo ongelooflijk slecht. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Er zitten met twee dingen. Ze betalen natuurlijk veel te veel. Nou, dat hebben we al min of meer benoemd. Voor spelers. En ze verkopen ook nauwelijks spelers. Want de transferinkomsten blijven ook altijd gigantisch achter, ook ten opzichte van andere clubs. Ze slagen er bijna nooit in om een speler echt goed te verkopen. De laatste speler voor wie ze nog redelijk veel wisselgeld hebben gekregen was Angel Di Maria. Die kwam in de Van Gaal tijd ook vanuit een soort commerciële gedachte. Ze moesten nog een Zuid-Amerikaanse ster hebben. Dus laten we die halen.
Goed voor de markt.
Goed voor de markt. Slaagde totaal niet, klikte totaal niet met Van Gaal, maar die werd nog wel naar Paris Saint-Germain verkocht voor 63 miljoen of zo. Dus dat viel dan nog mee.
Ja, maar dat was ook een club die net iets hoger in die voedselketen zit.
Zeker. Ja. En dat lukt meestal niet. En die voedselketen, is goed dat je dat benoemt. Kijk, het probleem van United is natuurlijk ook dat ze de rijkste club ter wereld zijn en daarom zulke enorme hoge salarissen betalen voor hun spelers, dat je ze bijna niet wegkrijgt. Er zijn gewoon bijna geen andere clubs waar die spelers terecht kunnen. Financieel gezien kan dat bijna niet. Mooi voorbeeld recent was Harry Maguire. Ook zo'n typische United aankoop. Kwam in de tijd van, volgens mij van Solskjaer.
Ja.
Betaalden ze 85 miljoen of zo voor. Voor een verdediger die, het is geen Beckenbauer, hè, kunnen we vaststellen. Maar goed, daar wilden ze op een gegeven moment ook vanaf. En West Ham United, ook een rijke club, hè, ook een Premier League club, kunnen best wel wat salaris betalen. Maar die wilden hem graag hebben. Hij wilde daar zelf ook wel graag naartoe, want het was natuurlijk uitzichtloos. Maar dat salarisverschil is nog zo gigantisch dat die speler denkt van ja, maar als ik hier per jaar, ik noem maar even, ik weet niet uit mijn hoofd, maar per jaar 15 miljoen moet inleveren, ja, dat is gewoon te veel. Dan kan ik beter nog een jaar blijven. En dan, hè, dan pak ik het, neem ik het verlies daarna wel. En zo gaat het heel vaak. Spelers komen niet weg. Donny van de Beek, ook een prachtig voorbeeld. Of eigenlijk een triest voorbeeld.
Ja.
Ook een echte Manchester United miskoop geworden. Staat in de lijstjes van, hoe jammer dat ook is, staat in de lijstjes van grootste miskopen heel hoog. Kijk, Van de Beek, kunnen we daar even over uitweiden nog?
Ja, mag nog wel. Hè?
Die kwam dus niet onder Ten Hag, hè, wat vaak wordt, nog wel eens wordt gedacht. Nee, die werd door Solskjaer gehaald na een goede tijd bij Ajax. Was natuurlijk best een speler met potentie. Maar, klein probleempje, United had al een heleboel spelers voor die positie. Dus dat was een speler waarvan je nog steeds afvraagt van hoe kwamen ze daar nou bij om specifiek hem te halen. Ze hadden Bruno Fernandes al, ze hadden Juan Mata hadden ze destijds nog. Dus er was volop concurrentie op die plek. Betaalde toch een flink bedrag aan Ajax. Waarom? Is hier dan, hè, op een gegeven moment zou het, dat is een beetje amateurpsychologie, maar als je dan heel lang gaat zitten vergaderen en je mist steeds de boot bij een jonge, talentvolle speler, dan ga je misschien soms ook wel andersom denken. En denk je in het geval van Van de Beek, jonge speler van Ajax, hè, geweldig gedaan in de Champions League. Dat was denk ik, wat was hij toen? 1,22. We hebben Bellingham gemist. En we hebben die gemist. En we hebben die gemist. Deze moeten we echt nemen.
Nou, is toch weer wanhoop.
Ook weer uit wanhoop. En ook weer uit een gebrek aan duidelijke lijn. En Van de Beek dan toch maar genomen. Nou ja, goed salaris natuurlijk. Kwam heel snel op de bank. Te veel concurrentie. Helemaal niet zo gek. Maar kwam ook niet weg. Normaal gesproken, als jij bij, noem eens even een club, zelfs een club als AC Milan, ook een grote club, maar als je daar komt en je redt het net niet, dan is er nog een hele brede categorie van clubs waar je ook qua salaris nog wel enigszins wegkomt. Je kunt dan altijd nog naar Aston Villa, ik noem maar iets. Want die betalen een vergelijkbare salarissen, Premier League. Dus dat is altijd goed financieel. Maar vanuit United kun je nergens eigenlijk meer logisch naartoe. Of je moet enorm veel inleveren.
Ja, of naar Saudi-Arabië.
Ja, nou, dat is een uitweg geworden. Maar Van de Beek heeft natuurlijk,
voorbeeld. Ja,
ja. Nee, maar Van de Beek heeft natuurlijk ook veel te lang gewacht met dat wegkomen. Maar dat had alles te maken met zijn contract. En nou ja, nu eindelijk verhuurd aan Eintracht Frankfurt. Daar ook wel op de bank beland. Ja, een carrière toch wel een beetje stuk. Dus ja, ontzettend jammer. Maar die transferresultaten, nog één ding daarover.
Ja.
Kijk, daarvoor geldt natuurlijk ook het feit dat spelers niet wegkomen, hebben we benoemd. Het feit dat United zoveel betaalt, heeft deels te maken met het feit dat ze altijd overal te laat komen en achter de feiten aanhobbelen. Een deel daarvan is ook logica. Hè? Kijk, het is nu eenmaal een hele rijke club. Clubs in de rest van de markt zijn niet gek. Je weet bij United dat je een hogere prijs kunt vragen dan bij, noem maar wat, Ajax of Porto. Dat is logisch. Als jij moet onderhandelen met een steenrijke miljonair over jouw contract bij DPG, ik zeg maar even iets, dan weet je dat je meer kunt vragen. Dat is nogal logisch. Dus United zit in dat opzicht natuurlijk ook in een positie waar het moeilijk is om daar uit te komen. Simpelweg omdat als zij aanklopen bij een speler, de verkopende club, maar ook de zaakwaarnemer, meteen denkt van ja, we leggen er even 30 miljoen bovenop. En dat is een gevolg van de visueuze cirkel waar ze eigenlijk in balans zijn.
Is er zicht op dit moment, we leven half april 2024, Den Haag zit er nog, hè, laten we dat even zeggen, dat Ineos een manier heeft om die visueuze cirkel te doorbreken? Want je zou bijna denken, begin opnieuw, dit is heel makkelijk gezegd, en zorg dat je wel die aanwas aan de onderkant op de juiste manier voor elkaar krijgt, waardoor je ook positieve resultaten kan halen enzovoort enzovoort. Waardoor je de positie in de markt ook weer kan veranderen.
Ja, ze willen niet voor niks die hele voetbaldirectie of die hele voetbalkant volledig op de schop gooien. Murto zou niet de laatste zijn die vertrekt. Er komen allemaal nieuwe mensen, die zijn allemaal klaar. Omar Berada, Dan Ashworth, die komen allemaal, maar dat duurt nog even. Dat Ineos juist dit gedeelte van het probleem heel grondig wil aanpakken, is duidelijk.
Ja.
Een eerste aanzet, als je het positief wil bekijken, ondanks dat het een dramatisch seizoen is. Ze staan op dit moment zevende, dat zegt alles. Maar het positieve is dat spelers als Garnacho, Menu en Heulund heel jong zijn en heel goed zijn. Dus dat moet je ten acht meegeven. Die spelers heeft hij wel goed ontwikkeld. Het team niet, maar die spelers wel. Rashford is ook nog relatief jong voor een club als United.
Ja, die is dus al 12 jaar lang jong.
Ja, ja. Nee, niet uber jong, maar die zou je in theorie nog kunnen verkopen als hij niet zo'n gigantisch contract had.
Ja.
Maar je wil uiteindelijk een soort lijn, een goede mix tussen verkoopbare spelers, jonge spelers en wat meer ervaren spelers. En een duidelijke voetbalfilosofie die daarin zichtbaar is. En daar gaan ze alles aan doen. Alleen de theorie is één ding. De praktijk wil dat je nog steeds met spelers zit die moeilijk wegkomen. Dus zelfs als je die selectie helemaal zou willen opschonen, dan loop je nog steeds tegen het probleem aan dat spelers gewoon niet wegkomen. Rashford, mooi voorbeeld. Goede speler natuurlijk, maar ook wat disciplinaire problemen gehad. Wil je daarmee door? Is de conclusie nee. Ja, hoe dan? Hoe kom je dan van zo'n speler af? Kijk, Martial gaat weg, zijn contract loopt af, dus dat is makkelijk. Maar de meeste spelers hebben doorlopende contracten. Dus het is niet zo 1, 2, 3 dat je zegt, deze 10 spelers willen we vanaf en die willen we doorselecteren. Dat gaat niet bij United. Bij Nederlandse clubs kun je dat eventueel nog doen. Hè? Dan kun je nog min of meer bepalen wie je weg wil brengen en waar je eventueel nog een klein verliesje op pakt. Voor United is dat gewoon ingewikkelder. Dus dat is één. Het tweede probleem waar United nu op dit moment heel erg mee worstelt, is dat de nieuwe mensen die moeten gaan komen nog niet aan boord zijn.
Nee, dat heeft natuurlijk direct gevolg voor de komende transferperiode, de komende zomer.
Precies. Kijk, die nieuwe mensen moeten het beleid voor de komende jaren gaan bepalen. Maar ze zijn er domweg nog niet. Ashworth is nog niet weg bij Newcastle United. Die hebben de hak in het zand gezet. Jason Wilcox, dat wordt de technisch directeur. Zeg maar de Mark Overmars, Bakery Stein-achtige rol. Die komt waarschijnlijk wel, maar is ook nog niet officieel binnen. Dus die begint ook waarschijnlijk pas in de zomer. En dan heb je nog Omar Berada, die komt van City, is allemaal al rond. Maar die mag pas beginnen in de zomer. Dus voorlopig zit je nog steeds in een soort vacuüm, waar nog steeds iedereen, uiteraard, daar hebben we weer, naar Erik ten Hag kijkt.
Ja.
En dat is het enige voordeel voor ten Hag daarin is dat hij dusdanig belangrijk wordt gemaakt nog steeds in die organisatie, dat ze hem op dit moment ook niet zo makkelijk meer weg kunnen sturen in deze fase. Maar het nadeel is natuurlijk dat hij ernaar snakt om in die nieuwe organisatie te werken, om juist veel meer technische rugdekking te hebben. En dat het er eigenlijk nog steeds op neerkomt dat alles bij hem op zijn bordje ligt. En dat hij nog steeds met min of meer dezelfde mensen moet zien te zorgen dat die transferzomer nu beter verloopt dan dat hij de afgelopen 2 jaar is verlopen, of 10 jaar eigenlijk.
De vanuitgaande dat hij de zomer blijft zitten, dat hij begint aan volgend seizoen, dat lijkt me een akelige positie. Want dat hij heeft niet de meest gelukkige hand gehad in de transfers, waar het uiteindelijk, hè, als de eerste 5 mislukt waren, mocht hij zeggen, welke nu? Ja, het is ook niet. Hè?
Nee, dat klopt.
Het is niet zijn best practice, om het op zijn Engels te zeggen.
Nee, en hij moet vooral zien te voorkomen dat het weer allemaal spelers worden uit zijn netwerk.
Ja.
Kijk, hij is wel heel erg te spreken over de rugdekking die hij nu bij Ineos krijgt. De koers die zij hebben uitgezet, daar voelt hij heel veel voor. Hij wil juist zo werken zoals zij dat hebben geschetst. Ook omdat hij geleerd heeft van de afgelopen 2 jaar en hoe hij heeft gezien hoe het in de praktijk aan toe gaat bij United. Dus daar is hij echt wel enthousiast over. Hij is ook, natuurlijk heeft hij al lang met die nieuwe mensen gesproken en daar heeft hij heus wel een lijn mee. Die mensen mogen officieel nog niet in dienst, maar natuurlijk is daar wel al lang contact geweest. Alleen, dus er zijn wel dingen langzaam aan het verbeteren. Alleen wat jij zegt is waar. Nog steeds zal uiteindelijk Ten Hag zijn beslissende stem moeten geven over een speler die weggaat of een speler die erin komt.
Ja.
En je wil eigenlijk dat je nu al de mensen aan boord hebt die dat straks helemaal gaan regisseren voor hem. Kijk, we hebben ook eerder benoemd volgens mij, maar Guardiola is natuurlijk een geweldige coach. Daar is geen enkele discussie over. Alle lof daarvoor. Maar die kwam bij City in een geoliede machine terecht.
Gespreid bedje.
Die hoeft zich. Tuurlijk praat hij ook mee over transfers. Nogal logisch. Je wil alleen spelers die Guardiola ook wil. Maar hij hoeft zich absoluut niet druk te maken over een speler of die wel of niet binnenkomt. Want dat werk, dat hele voorwerk, dat hele voortraject, het onderhandelen, het momenten kiezen, dat kunnen zij als geen ander. Bij United moet Ten Hag zich continu druk maken van, gebeurt het ook wel? Als ik die of die speler wil, komt hij dan ook wel? Hebben we de mensen wel aan boord om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen? En dat is nog steeds heel erg lastig. En het is eigenlijk jammer dat... Kijk, Myrto heeft Ten Hag aangesteld. Zo bijna vergeten, maar dat is natuurlijk wel echt gebeurd. Ik denk dat hij af en toe stiekem pijn in zijn buik heeft dat hij niet later bij United gekomen is. Want het zou nu natuurlijk veel makkelijker zijn voor een nieuwe manager om straks in een nieuwe organisatie, en dan gaat heus nog niet meteen alles goed, maar om straks in die nieuwe organisatie te gaan functioneren.
Eén ding wel met het vertrek van John Myrto is natuurlijk ook dat publiekelijk er eigenlijk nog maar één kop van Jut over is. Want Ineos krijgt nog nergens de schuld van, want alle nieuwe namen zijn nog officieel niet begonnen. Dus als het nu misgaat, dan is er nog maar één kop van Jut. Zeker. Ten Hag.
En dat was hij natuurlijk al wel een beetje dit seizoen. Of heel erg zelfs.
Ja. En een paar weken geleden nog. Hè? Alle Britse kranten vol met nu is het wel genoeg geweest.
Zeker, maar dat is ook logisch. Hè? Zo werkt het ook in de top van het voetbal. En natuurlijk komt de druk op Ten Hag ook voorkomen logisch en terecht. En het team presteert ook te wisselvallig. En er zijn alle excuses voor aan te dragen. Maar dat hij onder druk staat, dat is niet meer dan logisch. Als je 7e staat of 6e met United en je dreigt de Champions League te missen, dan nogal wie dus dat er dan naar Ten Hag gewezen wordt. En als het in de FA Cup misgaat, dan is er weinig wisselgeld meer over voor hem. En moet je maar wel afwachten hoe de vlag erbij hangt als het straks juni is. Dus we gaan hier zeker niet bepleiten dat Ten Hag onder alle omstandigheden blijft. Alleen het is wel zo, en dat hebben we ook eerder benoemd, de mensen die nog niet aan boord zijn, dat zijn ook de mensen die een eventuele nieuwe manager zou moeten aanstellen. Dus dat is eigenlijk zijn soort vangnet, ironisch genoeg.
Ergens ook zijn redding.
Ja, de mensen die hem zouden moeten ontslaan of zouden moeten vervangen, die zijn er gewoon domweg nog niet.
Nee, die kunnen die beslissing simpelweg niet nemen.
Nee, en dan kan er altijd een kracht op gang komen in voetbal waarin er domweg geen weg meer terug is. Dat je geen andere beslissing kunt nemen. Stel dat ze van Coventry verliezen in de FA Cup met 0-3. Ja, dan kan er een moment ontstaan dat ook Ineos zegt van, sorry Erik, maar we gaan het toch anders doen. We stoppen ermee.
Nou.
Dat mogen we zeker niet uitsluiten.
Nou, aan onderwerpen geen gebrek. Hè? Wij kunnen nog wel even blijven zitten. We kunnen nog naar Manchester vliegen.
We kunnen nog 12 afleveringen maken.
Zeker.
Over dit dossier.
Verdient het ook wel natuurlijk.
Ja. Nee, er veranderen continu dingen. Er veranderen perspectieven. En het verhaal Ten Hag blijft een soort evenwichtsbalk. Hè? Valt hij eraf of blijft hij er net op lopen? En dat gaan we... Nou ja, sowieso in de komende aflevering komen we daar weer uitgebreid op terug. En dan gaan we het zien.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.